Of dat koninkrijk nou eigenlijk al wat dichterbij gekomen is. Sinds 2000 jaar was de vraag. En in verband daarmee lazen wij die vraag trouwens ook in Lucas hoofdstuk 17, vers 20. Gevraagd zijnde van de Farizeeën, de orthodoxen, wanneer het koninkrijk Gods komen zou. Want dat is een belangrijke vraag altijd geweest van de Farizeeën. Alleen, ja, u weet hoe dat is. In het christendom heb je ook de zogenaamde orthodoxie. Die verwachten de jongste dag. En de vraag is, wanneer komt die? En het standaard antwoord is, dat kan nog heel lang duren. Ik heb nooit anders gehoord. Maar dat kan nog heel lang duren. En je hoort de hoop. Je hoort de hoop. Dat die nooit komt. En toen waren we bij de Farizeeën uit de Joden. Gevraagd zijn er door die Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou. U begrijpt de vraag toch? Zij hopen dat hij nooit komt. Want ja, dat is het eind van het judaïsme. En van het jodendom. Dan kan je de Messias niet meer verwachten als hij al gekomen is. Dus men hoopt dat hij nooit komt. En dan wordt Jeruzalem verwoest. Maar men hoopt dus dat hij nooit komt, want dan wordt Jeruzalem verwoest. Kortom, het kan nog heel lang duren. Maar het antwoord dat zij krijgen is, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Uiterlijk en gelaat, dat zijn twee woorden voor hetzelfde. Want gelaat is het uiterlijk. Is het aangezicht, het aanzien. Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En ik heb u al gezegd, dat is zo'n tekst die eruit gehaald wordt en verabsoluteerd wordt, alsof er in heel de Bijbel niks anders staat over het koninkrijk dan dit. Maar er staat nog wel wat anders. Maar er komt inderdaad een periode, hoe zeggen ze zoiets, waarin men niet zal zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En men heeft er dus van gemaakt dat het koninkrijk Gods een geestelijk koninkrijk is, en dus niet letterlijk, dat je het overdrachtelijk moet zien, en dat de Christus koning moet zijn van je hart of zoiets. Dat is allemaal, moet hij daar dan de linten doorknippen, denk ik dan ook. Ik bedoel, dat zijn allemaal begrippen die je dan ook nog weer nader moet uitleggen. En dan ontstaat er een beeld dat volstrekt niet meer beantwoordt aan wat de Bijbel erover te zeggen heeft. En omdat ik niet van plan was hem nog een keer op te zoeken van de week, zeg ik maar meteen, ja, als het koninkrijk komt of aanbreekt of hoe het maar is, althans aanvankelijk is dat niet met uiterlijk gelaat. Later wel. Maar dus niet meer als het komt, dan is het geopenbaard. Dan krijgt het uiterlijk gelaat. Maar het begint nou eenmaal, het komt zo u wilt. Het begint nou eenmaal met iets inwendigs. Ja, dan ben ik gewoon in Johannes 3. Koninkrijk, koninkrijk Gods. Ja, maar je moet wel wedergeboren worden. Uit de geest, en dat is onzienlijk, dat is niks uiterlijk gelaat. Je kunt de geest niet zien, de geest, dat is die wind, die hoor je wel, maar die zie je niet, enzovoorts. Het is dezelfde gedachte. Het begint niet met de verschijning van de zoon van David in Jeruzalem of iets dergelijks. Het begint bij geloof, het begint bij wedergeboorte. Maar dat is dan ook het begin. Verder hebben wij natuurlijk, ook in het Lucas-evangelie, de uitspraken over, bid gij dan al dus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat wil zeggen gediend, maar dat weet niemand meer. Men denkt dat heilige betekent apart zetten. Maar dat is net zoiets als uitverkoren worden. Het betekent niks als het niet is ergens voor een bepaald doel. En met heiligen is dat ook zo. Heilig is niet apart zetten, heilig is wij dan de dienst aan God. Dat men daartoe dan afgezonderd wordt van het enige andere zaken. Dan wel vrijgesteld wordt van een andere dienst. Dat is inderdaad zo. Maar uw naam worden geheiligd, namelijk geëerd, gediend. En als je de naam God wil heiligen. Wel, als je dan weet dat God per definitie spreekt. Dan is heiligen van de naam van God primair. En dus volgens dezelfde definitie luisteren, horen, geloven naar en in wat hij zegt. Dan wel gezegd heeft, dan wel te zeggen heeft. We hebben het over bijbelse basisbegrippen. Dus dit. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Als je het vandaag bidt, zeg je daarmee dat het nog niet gekomen is. En dus ook dat Gods wil niet geschiet op aarde, want de volgende zin legt het uit en zegt, u wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En aangezien in de hemel Gods wil tot vandaag nog niet geschiet, nou ja, een beetje wel, maar niet volledig, gebeurt het op aarde dus ook niet. Want in die volgorde zou het moeten gebeuren, zo staat het er ook, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dezelfde volgorde vind je in Efeze 1, die heb ik al genoemd van de week. Want het is de bedoeling dat tot in de bedeling van de volheid der tijden, staat de vertaling en geen andere vertaling daar alstublieft, dat tot in de bedeling van de volheid der tijden de bedoeling is dat God alle dingen tot één zou verzamelen, onder één hoofd zou brengen, staat er inderdaad letterlijk in het Grieks, letterlijk, onder zou bijeenbrengen, onder een hoofd verzamelen, namelijk beide. Dat wat in de hemelen is en dat wat op aarde is. En als wat in de hemel is, onder dat hoofd van Christus is samengebracht, dat wil zeggen aan Christus is onderworpen, gaat het verder met de onderwerping van al wat op aarde is aan Christus. En dat impliceert zijn wederkomst. Uiteraard. En vandaag is nog steeds de duivel niet uit de hemel. Oh, daar raak ik weer wat aan. Bijbels basisbegrip. Vandaag is de duivel nog altijd de overste van de macht der lucht. Dat is een ander woord voor hemel, lucht. Hij is degene die nog steeds in de hemel zijn domus, zijn huis, zijn domicilie, zijn residentie heeft. En vanuit die positie manipuleert hij alles wat lager is, wat op de aarde is. Want sommigen denken abusievelijk dat de Satan uit de hemel geworpen is. En dat is niet zo, dat moet nog gebeuren. Toen zei iemand, zegt altijd wel iemand, maar er staat toch dat de Heer Jezus zag dat de overste deze wereld, dan zeg ik stop. Overste deze wereld, juist, dat is de Satan, God deze eeuw. Hij zag hem toch uit de hemel vallen. En dan moet ik met een ernstig gezicht zeggen dat dat profetisch was. De Heer Jezus was een profeet. Want het moest nog gebeuren. En toen Jesaja zei gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, een gelijke schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Toen sprak hij weliswaar blijkbaar, schijnbaar, weet ik het, in de verleden tijd, staat in ieder geval in de verleden tijd in onze Statenvertaling, maar het moest echt nog gebeuren. Het is profetisch. En Satan moet nog uit de hemel geworpen worden. Toen zei iemand, ja, maar Satan is toch gevallen. Het is toch een gevallen engel. Dan moet ik u zeggen, nou, nog niet hard genoeg. Gevallen. Op zijn platte aangezicht te gevallen. Hoe ver viel Adam toen hij viel? Hoe ver viel de duivel toen hij viel? Het antwoord is, dat is niet in meters uit te drukken, dat is onverdrachtelijk. Dat is een morele val. Hij zal uit de hemel geworpen worden. Wij weten ook wanneer, hoewel ik geen datum voor u heb, maar goed. Maar we weten wanneer. Nou ja, het gebeurt wanneer de mannelijke zoon, de geboorte van de mannelijke zoon van de gemeente uit onze dagen voltooid is, want die zal worden weggerukt tot God en zijn troon. Bij die gelegenheid is die successieoorlog, dat heet de successieoorlog in de geschiedenis, is dan beëindigd. Dan wordt Satan en zijn malle, en zijn oude, en zijn... Satan en zijn personeel worden uit een derde deel der sterren, engelen, uit de hemel geworpen. Wij erin, hij eruit. Of andersom, dat maakt mij niet uit. En onderweg roepen we nog even. Daar is geloof ik ook een lied. Nou ja, oké. Okay. On your way down. Hoe was het ook weer, dat lied? Een country song is dat. Kent iemand dat of niet? Nou ja. Weet ik veel. Daar moet ik eens even over nadenken. Nee, ik ken wel dat lied. They kicked him out of heaven. Dat is een populair lied bij mij. They kicked him out of heaven. Van Alex Bradford is dat. Een zwarte Amerikaanse, zwarte gospelzanger. They kicked him out of heaven. He didn't want to join the band. Heet dat. En dus werd hij eruit gegooid. Maar het moet echt nog gebeuren in de toekomst, wanneer Christus zijn regering zal openbaren, zijn koninkrijk zal openbaren. Dan begint het met al wat niet in de hemel meer thuis hoort, er ook daadwerkelijk wordt uitgegooid. En dat wat in de hemel wel thuis hoort, daar ook werkelijk binnengehaald wordt. Dat zijn wij, dat is de gemeente. En van daaruit, als alles wat in de hemel aan Christus is onderworpen, zal van daaruit ook alles wat op aarde is aan Christus worden onderworpen. En alles wat dus op aarde niet thuis hoort, en dus in het koninkrijk niet, omdat het ongelovig is, zal er uitgeworpen worden. En mocht er iemand zonder bruiloftskleren aan de maaltijd in de feestzaal zitten, dan wordt hem eerst gevraagd, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? En dan zegt hij, ja, ik was hier al. En dan is het eruit. Want er zullen twee op de akker zijn. En de een blijft gewoon op de akker en de ander zal weggedaan worden. Naar beneden. Dat vertel ik natuurlijk veel te snel, maar het gaat erom dat u de logica van het geheel inziet. Het staat gewoon in die samenhang, ook in de Bijbel. Ze mag niet moeilijk zijn. Satan is de God deze eeuw, de overste deze wereld. Als een mens God zoekt met de Bijbel dicht, vind je de duivel, heb ik u gezegd. Ik blijf dat herhalen, het is levensgevaarlijk. Als je beperkingen stelt, ik zoek wel, maar daar wil ik niet zoeken. Doe de Bijbel dicht. Dan vind je de God deze wereld. En ik krijg een antwoord op de vraag, hoe het komt dat het zo'n zootje is in de wereld. Dat komt omdat zo iemand is als Satan. Oh shit. Daar is dat woord van afgeleid, Satan. Andersom trouwens, shit komt uit het Hebreeuws, zoals alle talen uit het Hebreeuws komen, van het woord Satan. En hij is bekend ook als de diabolos. Degene die de dingen dooreen dia werpt, bolos. U weet wel, van het woord bal, kun je mee gooien. De dooreenwerper, dat is het. Degene die er een barboel van maakt. Het is niet voor niks dat war in een andere taal weer oorlog is. Het is een warboel. Oorlog. Het is een chaos. Een knoop die je niet uit elkaar kunt halen. Het enige wat je kunt doen is een doorhakken. Met dank aan Alexander. De grote, ja, die, ja. Maar goed. Ik zal het er niet verder over hebben, maar die gaat rond in de wereld zoekende wie hij zou verslinden enzovoorts. Maar dat komt pas in de toekomst. En dus, Uw koninkrijk komen, het moet nog komen. Waar vandaan, zeg ik altijd, dat staat erachter. Dus het is een makkelijke vraag. Ik draai de dingen graag om. Ik heb eerst de antwoord en dan verzin ik de vraag erbij. Dat is, ja, maar goed. Elke oplossing moet toch een probleem hebben, of niet? Nou ja, uw koninkrijk komen, waar vandaan? Uw wil geschieden, wat hetzelfde is als uw koninkrijk komen, want de wil van de koning zou moeten worden uitgevoerd. Althans, dat was vroeger zo en naar Bijbelse maatstaven nog steeds zo. En dus uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En onderweg daarnaartoe hopen we dat we in leven blijven om dat koninkrijk ooit te halen. Dus voor het geef ons heden ons dagelijks brood. Het is ook maar één dag tegelijk. Daar is ook een lied van trouwens, dat ken ik iets beter, moet ik eerlijk zeggen. Van één dag tegelijk. Zongen de zingende zusjes in de vertaling van Jo Koekoek. Maar goed, één dag tegelijk. One Day at a Time, die bestaat ook. En die is van Chris Christofferson. Nou ja, geef ons heden ons dagelijks brood en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is de verzoeker, dat is de duivel namelijk. Want zolang het koninkrijk hier nog niet gekomen is, wordt de wereld geregeerd door de boze. Dit was een korte toespraak, een korte preek over het Onze Vader. Gek, hè, die dingen vertellen ze je nooit erbij. Er wordt nooit eens uitgelegd hoe het nou echt zit. En toch is het makkelijk, je leest het en het is zo in één keer duidelijk. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Want deze wereld gaat toch te barsten aan schuld en schuldvragen. Dan gaat het alle dagen, al die wetten die we hebben, al die regels die we hebben, gaat over schuldvragen. Al die punten waaraan we moeten voldoen om een tent voor evangelisatie neer te zetten. Gewoon een tent gaat allemaal over schuldvragen. Wie er verantwoordelijk is als er wat fout gaat. Er wordt vanuit gegaan dat het fout gaat. En dat is ook zo, dat is goed. Maar daarna gaat het over schuldvragen. Dat draait de hele wereld op, schuldvragen. Wat wij zouden doen is elkander de schulden vergeven. Dan kun je tenminste ook met een onbezwaard gemoed een beroep doen op schuldvergeving voor jezelf. In de brieven staat het daarna andersom. Er staat dat gelijkerwijs God ons onze schuld vergeven heeft, zouden wij anderen vergeven. Maar die dingen horen nou eenmaal bij elkaar. Zie? En dat gebed wordt verhoord, het koninkrijk zal komen. Vandaag nog niet, zolang wij hier nog zijn, komt het niet. Dus er blijft uw koninkrijk komen. Maar het is ons gebed, onze innerste wens, dat ooit Gods koninkrijk hier op aarde zal geopenbaard worden. En dat we in afwachting daarvan zouden bewaard worden van de boze en van de verzoeker en van de verzoeking enzovoorts. Maar ja, een groot deel van het christendom heeft ervan gemaakt dat God ons verzoekt en een proefgebod voorlegt en ons allerlei moeilijkheden in het leven in de weg legt. Opdat we daarover zouden struikelen, dan wel opdat we daarvan zouden leren. Maar, zegt Jacobus, dat is niet zo. Het is niet wat God doet. Nou ja, enzovoort. Het koninkrijk moet nog komen. Uit de hemel nederdalen naar de aarde. Ik zeg het weer, het wordt altijd slecht begrepen. Ook deze week. Overigens heb ik gemerkt. Het moet nederdalen naar de aarde. Want het was een visioen over het nieuwe Jeruzalem. En het daalt niet naar de nieuwe aarde, het daalt op de oude aarde. Het is een koninkrijk wat vanuit de hemel gevestigd wordt op aarde. En het gebeurt in de wederkomst van Christus, dat het hoofdste, het belangrijkste thema is van het hele boek Openbaring. Eigenlijk, sinds hoofdstuk 1. Daarom eindigt het boek feitelijk ook mee. Maar we hebben nog wel meer uitspraken. Een van de mooiste is, en daar ontkom ik niet, kijk, bij basisbegrippen ontkom ik ook niet aan wat men in de traditie waar ik uitkom, wat men daar sleutelversen noemt. Kent u dat woord? Sleutelversen. Johannes 3, vers 16 wordt voor dat doel ook gebruikt. Dus een sleutelvers. Hè? Zo van, er zijn van die uitspraken die zo kernachtig, zo fundamenteel zijn, dat als bepaalde dingen te sprake komen, krijg je zo'n vers. Er zijn er veel meer, maar die ene, dat is... enzovoort. Ja. En in dat verband neem ik u dus mee, omdat me dat het meest efficiënt lijkt ook, in, naar Johannes hoofdstuk 18... Johannes hoofdstuk 18, want op die dag, de dag van de kruisiging, krijgen we enige koningen bij elkaar, of hoe ze maar genoemd worden. Herodes wordt hier niet genoemd, maar die speelt er ook een rol, de koning der Joden. Maar je hebt hier Pilatus, de stadhouder. Dat wil zeggen, de vertegenwoordiger, stadhouder, plaatsvervanger, plaatshouder van de keizer in Rome. De hoogste koning op dat moment op aarde. En de Heer Jezus wordt voor Pilatus gebracht vanuit de Joodse context, dat wil zeggen vanuit het Joodse Sanhedrin. Vanuit de Joodse koning, dat mag ik niet zeggen, want dat was hij officieel niet, maar het was wel de hoogste Joodse gezagsdrager, namelijk de hoge priester, de voorzitter van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. En Jezus wordt tot Pilatus gebracht, en Pilatus vraagt, wat is er met die man, wat moet ik hiermee? Wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Vers 29. En zij antwoordden en zeiden, indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem niet overgeleverd hebben. Zo van, hij is een kwaaddoener. En toen zei Pilatus, nou, doe nou maar wat je denkt te moeten doen. Maar ja, de Joden wilden hem doden en dat recht hadden ze niet onder het Romeinse gezag. Dat zeggen ze ook in vers 31. Er stond voor de rechtszaak al vast wat de uitspraak moest zijn. Iets wat ons toch wat vreemd overkomt, hoop ik altijd, dat ons dat vreemd overkomt. En daarna zeg ik u, nou zo vreemd is dat niet, want dat is heel gebruikelijk hoor. Dat de uitspraak van tevoren al vaststaat. De vraag is alleen hoe men dat onderweg moet beargumenteren. Langs welke procedure men tot de vastgestelde uitspraak zou komen. Maar goed, gebeurt hier ook. Er is hier geen recht in deze wereld, er is hier niks recht, hebben ze mij op school geleerd, bij de natuurkundeles, zelfs bij de wiskundeles trouwens. Zeiden ze, allemaal hypothetisch. Cirkels, rechte lijnen, bestaat allemaal niet. Er is niks recht, daarom is het toch wel een beetje leuk in de wereld, omdat niks recht is. Ja, toen had je weer van die lui die gingen horizontale en verticale lijnen trekken en inkleuren met drie kleurpotloden. En het is dan hoogstaande kunst. Maar ik heb van Bettex geleerd dat dat helemaal geen kunst is. Zelfs niet laagstaand. Maar goed. Dat die hem ook maar weer even terzijde dan. Er is hier niks recht. Hoef je ook niet te zoeken. Maar dan lezen wij vervolgens dat Pilatus het rechthuis inging. Vers 33. En hij riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? Want ja, dat was voor de gelegenheid de beschuldiging die vanuit het Jodendom, vanuit de Joodse Hoge Raad tegen hem werd ingebracht. Moet je je voorstellen, officieel verwachten de Joden een koning, namelijk uit het huis van David, de Messias. Hier is er een die in ieder geval die schijn op zich geladen heeft, om zo te zeggen. En nou wordt hij ervan beschuldigd, nou schijnt het strafbaar te zijn. Terwijl dat nou juist is wat men zou moeten, zou mogen ook, verwachten. Wat religie toch met een mens doet zich. Huh? Nou ja. Dus Pilatus gaat naar binnen en zegt, zijt gij de koning der Joden? Ja, je moet het wel een beetje op hoog niveau spelen en op politiek niveau brengen. Zo van deze heeft gezegd dat hij een koning is, dat is bedreigend voor ons en vooral voor u Pilatus en vooral is het bedreigend voor de keizer, want dan krijg je maar weer revolutie van en zo. Dat verhaal is dat, hè. Zijt gij de koning der Joden, hetgeen elders beschreven wordt, niet hier in Johannes Evangelie, maar elders wel, dat Pilatus denkt, hé, dat is komisch, iemand die zich koning der Joden noemt, ik stuur hem naar Herodes, die noemt zich ook koning der Joden. Zet je die twee over elkaar. Weet u nog? We zullen een grap uithalen. Zo is dat gegaan. Ja. Zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem. Dat vind ik ook een prachtig antwoord. Mijn variant luidt. Heb je dat van jezelf of heb je dat uit een boekje? Die gebruik ik nog wel eens als iemand met vragen komt over de Bijbel of zoiets. Of zoiets. Want dan hoor je wel aan de vraag, tenminste ik denk, meen dat dan te horen, dat zo iemand ook maar wat gehoord heeft en napraat en mij een probleem komt voorleggen, wat zijn probleem helemaal niet is, maar dat moet ik dan, enzovoorts. Terwille van de discussie of om wat voor reden dan ook. Zo werken die dingen. Ik geloof dat die bij ons in de familie trouwens rondging, hoor, deze uitspraak. Heb je dat van jezelf of heb je dat uit een boekje? Nou ja. En Pilatus, die bepaald niet achterlijk is, die zegt, zeg gij dit van uzelf? Of de Heer Jezus, die zegt, zeg gij dit van uzelf? Of hebben het u anderen van mij gezegd? Heb je dat zelf bedacht, koning der Joden, of wat? Met andere woorden, wat is dit voor een verschetsvertoning? Heb ik de indruk gewekt dat ik een koning der Joden ben? Heb ik politieke activiteiten ontwikkeld? Hoezo? En wat weet Pilatus van koning der Joden? Nou moet ik u zeggen dat de term koning der Joden nogal schrikaanjagend was. Misschien was het alleen maar de term koning. Maar toen in de tijd, maar het is meer dan 33 jaar geleden inmiddels hier. Toen in de tijd die wijzen uit het oosten kwamen. Nou, de wijzen. De magistraten, de magiërs. De magistraten. De leiders uit het oosten. Naar Jeruzalem kwamen. Met een hele gezelschap zodanig dat Jeruzalem in rep en roer was vanwege dit buitenlandse gezantschap. Dat daar met groot vertoon, want het gaat met groot vertoon, dat kan niet missen, de stad binnenkwam. En die kwamen vragen, waar is de geboren koning der Joden? Toen brak helemaal de paniek uit. Uitlopend op minstens de zogeheten kindermoord in Bethlehem. Ze zijn knap geschrokken dus over koning der Joden. Nou, de Romeinen hadden heel wat Joodse opstanden al achter de rug in de tijd van de Maccabeeën, wat allemaal maar was, enzovoorts. Ze hadden nou net een paar jaar vrede, nou enige decennia inmiddels. Maar een koning der Joden konden ze niet gebruiken. Dat was riskant, maar goed. Maar de heer, u en ik, wij weten dat de heer heeft geen enkele aanleiding voor dit gegeven, behalve dan dat hij natuurlijk wel opviel in zijn doen en laten in de samenleving. En bovendien was hij de drager van de titel. Ben David. Zoon van David. Nee, dat was Ben-Hur van die film. Maar het was wel ook een titel natuurlijk. En dit is Ben David. Jezus, gij zoon van David. Nou goed, dat is dan ook het enige. En Pilatus antwoordt, ben ik een Jood? Soms denk ik, dit is een Joods antwoord. Ben ik een Jood? Ja. Pilatus antwoordt, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Hoe zit dat? En hoe zit het met het koninkrijk? En dan geeft de Heer echt een antwoord. Elders lezen we, en in het algemeen lezen we, hij zweeg en hij zei niks, hij zei helemaal niks. En hier op dit niveau wil je nog wel wat zeggen, als het gaat over dat koninkrijk. En dan zegt hij in vers 36... Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus toch een koning. Dat is de conclusie die Pilatus trekt in vers 37... Als je de vraag opnieuw stelt en zegt, zijt gij dan koning? Of een koning, maar in het Nederlands hoeft dat niet, dus het wordt gewoon, zijt gij dan koning? Maar in vers 36 zei hij, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Die rijmt mooi op, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, want zegt men dan weer, het is dus een geestelijk koninkrijk. En daarmee wordt het hele koninkrijk dus weggeredeneerd. Mijn koninkrijk is niet van deze, let op de tegenwoordige tijd. Op dit moment is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Dat zegt niks over het verleden, maar daar heb ik ook niks over te zeggen. En het zegt ook niks over de toekomst. Daar hebben we wel wat over te zeggen, want het gaat wel degelijk komen, uw koninkrijk komen. Maar op dit moment, tegenwoordige tijd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren, dan was ik koning geweest, dan had ik dienaren gehad, en dan zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet ware overgeleverd. Dan was het dus toch niet een Joods koninkrijk geweest als hij hier al een koninkrijk gehad had. Hebt u die? Dan waren de Joden zijn vijanden en zijn dienaren zouden gestreden hebben tegen de Joden. Maar, laatste zin uit dit vers. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als het er wel geweest was, zou het niet Joods geweest zijn. Integendeel, dan zou het vijandig gestaan hebben tegenover de Joden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En ik vind het een prachtzin, omdat hij van alles openlaat. Namelijk, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Wanneer dan wel? Maar ja, die vraag kun je ook overslaan, want je moet zeggen, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nu niet, maar in de toekomst dus wel. Want de geschiedenis gaat nou eenmaal naar de toekomst en niet naar het verleden. Hè? Draai je altijd vooruit, ja. Dus nu is mijn koninkrijk niet van hier, maar in de toekomst zal het dat zeker wel zijn. Maar bovendien, nu is mijn koninkrijk niet van hier, kan je ook lezen als, nu is mijn koninkrijk vandaar. Als het niet hier is, tegenwoordige tijd, waar dan wel? En laten we het gemakshalve maar houden. In de eerste plaats, het is in de hemel. En begrijp je me goed, op dit moment, het moment dat de Heer dat zegt, ook al is het 100 keer onvoltooid tegenwoordige tijd, het koninkrijk is daar nog niet, het moest nog opgericht worden, maar dat is een kwestie van nog 3 dagen. Hebben jullie die? Net zo goed als dat in de voorafgaande avond de Heer 5 hoofdstukken lang, althans binnen het Johannes-evangelie, met zijn discipelen verzameld was in de opperzaal. En al wat daar besproken werd, ging over wat daarna zou zijn. Het was prematuur. Oké, het was profetisch van karakter, ook goed. Maar beter is, het greep vooruit op wat daarna geschieden zou. En weer moet ik dan zeggen dat dat zo vreemd niet is, want deze dingen zijn heus pas opgeschreven na de opstanding van Christus. En daarom zijn het Nieuwtestamentische Bijbelboeken, Ze bespreken oud-testamentische geschiedenis, de laatste jaren en dagen daarvan, met zijn nieuw-testamentische Bijbel. Dat is officieel hoor, dat verzin ik niet. Dat staat in de handboeken, het zijn nieuw-testamentische Bijbelboeken, omdat ze in de dagen van het Nieuwe Testament geschreven zijn. In de afloop staat gewoonlijk al in de eerste verzen van het boek. Hier ook, want de afloop staat in Johannes 1 vers 14. Namelijk het woord is vervuld, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is in de opstanding. En nee, in Matthäus vind je dat ook. Het boek des geslachts van Jezus Christus was al dus enzovoort en eindigt het met Jezus gezegd Christus. En daarmee ben je bij de opgestane. En daarna wordt ons nog verteld hoe het zo gekomen is. Zo gaat dat. Het is achteraf geschreven. En achteraf soms ook toegelicht, met name door Johannes, maar daar hoop ik het ook deze dagen nog met u over te hebben. Maar het gaat me om deze uitspraak. Nu is mijn koninkrijk niet van hier, impliceert in de toekomst is het wel van hier. En nu is mijn koninkrijk niet van hier, impliceert nu is mijn koninkrijk niet hier en dus ergens anders. En in principe in de hemel, primair. Want hoe dan ook, dat koninkrijk van de Messias, dat zou uit de hemel naar de aarde komen, zou eerst gevestigd worden in de hemel met de woorden, zit aan mijn rechterhand, waardoor uw vijanden worden tot voetbank uw voeten. En dat soort uitspraken, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat zou 3 dagen later, officieel Bijbelse telling inclusief, 3 dagen later zou dat gebeuren. Dit was vrijdagochtend, maar zondagochtend zou het gebeuren. Zie je? Vers 37, Pilatus dan zei tot hem, zijt gij dan koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Die termen koninkrijk en koningschap en koning, die worden aangereikt door Pilatus. Als hij dat niet zou gedaan hebben, zou de Heer daar niet over gesproken hebben. Feitelijk omdat het nog niet aan de orde was. Het was een volgend punt op de agenda. Je kan er wel over praten, dat doet hij ook. Maar de Heer zelf heeft dat onderwerp niet geïntroduceerd hier. Hij zegt, als ik het moet zeggen, zonder die vragen te moeten beantwoorden, dan zegt hij, die woorden over koningschap, dat zijn uw woorden. Dat betekent niet, het is waar, het betekent ook niet, het is niet waar, dat betekent, het is zijn onderwerp niet. Dat komt later. Want waar het gaat over zijn aardse bediening, omwandeling noemen wij het, waar het gaat over zijn aardse bediening, zegt hij, hiertoe ben ik geboren en hiertoe, voor dat doel, ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Hij kwam om van de waarheid te getuigen. Maar dat heb ik u van de week ook verteld. Dat is wat de Heer deed, dat is wat Johannes de Doper deed. Zijn tijdgenoten wijzen op de schriften. De waarheid, uw woord is de waarheid, zei hij trouwens een paar uur geleden nog. Toen hij nog in Johannes 17... met zijn discipelen in de opperzaal was, in Johannes 17, vers 17. Uw woord is de waarheid.
Maar het is toch de taak van de koning, volgens Johannes 17?
Dat is zo, maar niet alleen de getuigenis geven van de waarheid is niet alleen de taak van de koning. Het is de taak van de koning als hoogstverantwoordelijke. Het is meer specifiek de taak van de hoge priester overigens. Dat ligt op een andere terrein, maar om de waarheid getuigenis te geven. Maar de Heer Jezus was geen priester. De Heer was een profeet en de profeet is ook om van de waarheid te getuigen. En dat is wat hij op aarde deed. De mens, de Joden, wie het maar primair de Joden, omdat we dat beschreven vinden, wijzen naar de schriften. Dit is wat overgeleverd is, dit is het woord van God, dit is de wet en de profeten en wat het maar was. En die moet je kennen om de Messias te kennen, om het begrip Messias alleen maar te kennen. En daarna zal men in Jezus van Nazareth ook de Messias herkennen. Zo is dat. Dit is trouwens ook niet het enige antwoord. Het is niet de enige beschrijving van het doel van de Heer Jezus zijn bediening. Daar kun je een lijstje van maken. Een van de meest voor de hand liggende dingen is: hij is gekomen om te sterven. Hier op aarde. Dat zei hij zelf ook. Verlos mij uit deze uren. Nee, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Of hij is desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, Hebreeën 2. Desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij door de dood heen, dat woord staat er niet bij, maar het hoort erbij, opdat hij door de dood heen teniet zou doen, degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, enzovoorts. Dus toch om te sterven en daarna uit de dood op te staan. En nog een andere schriftplaats waarin het doel van zijn menswording beschreven wordt, is: de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, koningschap dus, maar hij is gekomen om te dienen. Nee, dat is niet zozeer priesterschap dan, dat is losserschap. Want de zoon des mensen, dat is de titel, dat heb ik u gezegd, van het hoofd van de menselijke familie. En in zijn eerste komst kwam hij om dat losserschap uit te oefenen. Van dat recht gebruik te maken. Het recht tot lossing. Dat hoefde hij niet, maar dat was zijn recht. En daartoe kwam hij. En het andere recht van hem als mens was, als zoon des mensen, het was dus de troon over de hele mensheid en daarmee over de hele aarde. En daartoe komt hij alsnog in de toekomst. Dan komt de zoon des mensen. Als de zoon des mensen zal komen, dan zal hij met kracht en heerlijkheid, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan zal hij de volken voor zijn aangezicht verzamelen en van elkander scheiden, gelijk de schapen van de bokken. En wat dat was allemaal. En het was Matthäus 25. Dat is het oordeel over de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. Nee, niet de jongste dag. Dat is om te oordelen de levenden en de doden. Dat is weer iets anders. Een hele fase verder. Maar het gaat over dat koninkrijk, ja. Nee, zei de Heer, ik ben gekomen, als ik het moet zeggen, ik ben gekomen van de waarheid getuigenis te geven. En toen zei Pilatus, wat is waarheid? Dwing hij die filosoof uit. Of was het gewoon de politicus? Het klinkt filosofisch, maar het is politiek. En u weet, politici kennen geen waarheid. Dus waarheid is in de politiek ongewenst. Daar kun je namelijk niks mee in deze wereld. Ik vind het bijzonder, maar het is zo. Ik vind het ook leuk om te vertellen. Met waarheid kom je nergens in deze wereld. Waarheid trek je de wereld uit. U weet wel wat ze tegen Wilders hebben. Oh nee, wie was dat nou laatst die iets zei? Minister, ik kan het allemaal niet, ik word er te oud voor mensen. Blok was dat, die had iets gezegd over Surinamers, geloof ik, of wat het maar was, waar hij het maar over gehad had. En ik heb nergens gehoord of gelezen dat hij ongelijk had. Dat ze vonden dat hij loog of zo, of dat het de verkeerde conclusie was, of wat dan ook. Ik heb alleen gehoord en gelezen in al die praatprogramma's, in al die tijdschriften, kranten, wat het was, dat hij het niet had mogen zeggen. Nou ja, ik had Wilders als voorbeeld kunnen nemen, maar het lijkt me niet zo handig om Wilders als voorbeeld te nemen. Maar toch. Het punt is gewoon, hij zegt dingen, maar ze vinden dat hij het niet mag zeggen. En of het waar is of niet, is het punt niet. Wie had het ook alweer ooit over de inconvenient truth? Die vind ik ook een leuke uitdrukking. Inconvenient, ik kan het niet eens vertalen. Inconvenient truth. De ex-president, geloof ik, niet. Of een. Een reserve-president. Of weet je iets. Ja. Al Gore was dat, ja. Inconvenient truth. Ik geloof dat het helemaal geen truth was, maar dat doet er niet. Het gaat me om de uitdrukking. Ik vind het wel spitsvondig. Want ja, de politici weten alles van inconvenient truth. Elke truth is inconvenient. Ze willen de waarheid niet weten. Ze schilderen ons wat voor. Ze hebben zo hun ideeën. Enzovoort. En niet alleen in de politiek is dat zo, maar politiek is dat zeker zo. Daar moet je immers diplomatiek zijn. En de waarheid zien te verbergen. Enzovoort. Ofwel de waarheid vertellen, maar op zodanige wijze dat men het niet doorheeft. Iemand, hoe zeggen ze dat in het Engels, weet ik het, ik wil me niet te binnen schieten zo. Iemand naar de hel verwensen op zodanige wijze dat hij vooruit ziet. He's looking forward to the trip, heet dat dan, geloof ik. Dat hij, hè? Nou ja, zulke dingen. Wat is waarheid? Hij weet het niet. Maar dat is de wereld, dat is de wereldse machthebber. En als ik moest beargumenteren op grond waarvan ik kom tot het idee dat de politiek geen waarheid kent, zou ik dit vers citeren. Waarheid speelt geen rol in die kringen. En iemand die de waarheid komt getuigen, wat moet de politiek daarmee? Het is nog link ook. Ja. En dus, wat is waarheid? En als je dat gezegd had, ging je wederom uit tot de Joden. Je moet er ook uit concluderen. Misschien is die iets te moeilijk. Maar ik probeer het toch. Dat aangezien op zijn, ik zeg het voorzichtig. Aangezien op zijn minst gesuggereerd wordt dat de Heer ooit koning zou zijn in de toekomst. Maar het nu nog niet is. En aangezien de Joden nu nog vijandig zijn, terwijl toch eigenlijk zijn koninkrijk bij de Joden zou moeten beginnen, zou je toch de conclusie moeten trekken, denk ik, dat de Joden de waarheid niet willen, maar dat het prediken, het verkondigen, het getuigen van de waarheid voorafgaat aan en noodzakelijk is voor de openbaring van het koninkrijk. Je moet wederom geboren worden om deel te hebben aan dat koninkrijk. Maar wederom geboren word je door geloof in het woord. Maar hoe zul je geloven zonder dat het gepredikt wordt? Eerst wordt de waarheid gepredikt en als gevolg daarvan, vervolg daarop. Maar als gevolg daarvan, want het is causaal denk ik. Als gevolg daarvan zal dat koninkrijk openbaar worden. Is de bedoeling. Dat is de volgorde. Eerst de waarheid. Maar zolang de leugen heerst, de leugenaar van den beginnen, dat is een paar hoofdstukken eerder, nog steeds in het Johannes-evangelie, zolang die heerst, komt het koninkrijk niet. En dat is het, dat is wachten op de waarheid. En de duivel doet al zijn best door via de verbreiding van de leugen om de komst van het koninkrijk tegen te houden. En breder om zelfs het werk van de koning ook nu, terwijl het koninkrijk verborgen is, om dat tegen te staan. Uiteraard, door de leugen. En dat is de verklaring voor de oorsprong van, in elk geval, het zogeheten Mohammedanisme. Tegenwoordig moet je zeggen van de islam. Nou ja, vooruit de waar. Want ik denk nog altijd dat in de gelijkenis van het onkruid, waar sprake is van de vijand die in de nacht het onkruid zaait, dat daar sprake is van letterlijk Mohammed, die in de donkere, de duistere tijd van de middeleeuwen, waarin de kerk de Bijbel van het publiek had weggehaald en op de zwarte lijst gezet enzovoort, waarin die nacht, van de ene dag op de andere het onkruid gezaaid werd en de wereld veroverde. En sindsdien heeft men in Europa altijd de eeuwen door zich moeten verdedigen tegen de invallende muzelmannen, moren of hoe ze maar genoemd werden. Nu doen we dat niet meer, nu halen we ze gewoon binnen. Dan moeten wij tolerant zijn en wat het maar was, Allah. Ken uw geschiedenis en leer er wat van. Dat schijnt moeilijk te zijn, maar... Maar dit is de geschiedenis van Europa, sindsdien. Nou ja. Maar dat is de werking van de leugen. Het is niet alleen dat hoor, maar ik denk wel dat de gelijkenis daar specifiek over spreekt. Het is daarna nog een paar keer herhaald. Kom je wat dichter bij het christendom, nog dichter bij de Bijbel dan de islam staat. Ik ga dat allemaal niet bespreken, maar dan krijg je ook zo ineens van de ene dag op de andere de een of andere figuur die een profeet is of zich voor Elia uitgeeft voor dat doel, maar die dan een nieuw idee heeft van we moeten zus en zo, en, want er zou eerst nog een profeet komen en vlak voor de eindtijd, er zou een opleving, een opwekking komen of wat het maar was, dan krijgen we ineens weer een Jozef Smith. Kijk, moet dat toch. Het is leuk hoor, zo'n barbecue, maar je krijgt er een dorst van mensen. Dat is het verdienmodel hier ook, hè. Jozef Smith, ik ken die Jozef Smith, die heeft dan ook van die Boek van Mormon op gouden platen. Jongens, worden ze, de origineel is het ook al niet meer hoor. Je weet toch dat de Koran ook op gouden platen werd overgeleverd en daarna verdwenen ze. Bij Jozef Smith ook, en daar is het mormonisme aan te danken, te wijten of wat dan ook. Weinig origineel en ook redelijk goed herkenbaar, dacht ik, door ons. Ja. En hoe dan ook, ja, ze kennen Jezus, maar de Mohammedanen ook. We hadden laatst nog iemand in de tent en een gesprek daarover. In Deventer was dat, geloof ik. Ik zou bijna gedacht hebben dat het een christen was, maar het was niet zo. Nee, of nou de ene godsdienst was of de andere, zij kenden hem ook. Isu, jawel, Jezus, ja, nee. En, hij vond het prachtig wat wij deden. Reclame maken voor Jezus, daar kwamen ze wel uit eigenlijk. Ik denk, dan hebben we toch wat gemist of zo. Of toch maar wat duidelijker, bescheidenlijker uitleggen, denk ik dan maar. Maar goed. Toen maar zo gaat het, ja. Waarheid. Zoveel mogelijk, liefst ook verschillende leugens verspreiden, zodat iedereen wel een leugen naar zijn hart kan vinden. En de verwarring wordt groter en groter. Diabolos heet dat. Maar goed. Maar leest u wat hier staat? Het gaat hier over het koningschap en hij zegt nee. En een dag of wat later, ik kan het zo gauw niet uitrekenen, een dag of 43 later of zoiets, dan zijn wij in Handelingen, hoofdstuk 1. Toevallig was het Hemelvaartsdag. Er lacht nog iemand, hè? Dat is mooi. Hemelvaartsdag. Wat ik persoonlijk een ongelukkige term vind trouwens, maar... Want u weet toch dat de Heer op eerste paasdag uit de dood opstond en uitermate verhoogd werd en gesteld werd aan de rechterhand Gods. Zit aan mijn rechterhand. Dat was eerste paasdag. Daarna verscheen hij, ook op dezelfde dag nog, hier op aarde aan zijn discipelen. Nadat hij eerder gezegd, dat raakt mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar later was dat geen probleem. Enzovoorts. Hij verscheen af en toe, daarom heet het ook verschijningen. Maar niet aan de wereld, maar exclusief aan zijn discipelen. Het waren toen nog gesloten broeders, denk ik, maar vooruit. Exclusief verscheen hij aan zijn discipelen. En de laatste keer was dan deze keer, die hier in Handelingen 1 beschreven wordt, waar de vraag was, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En het ultieme antwoord dat zij kregen, de vraag was in vers 6, het ultieme antwoord dat zij kregen was in vers 11. Gij Galileese mannen, Wat staat gij en ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Antwoord op de vraag is dus, dat koninkrijk, dat is als hij wederkomt. Zichtbaar. Zoals je hem hebt zien heenvaren, dat staat inderdaad over afgaande verzen. Hij werd opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, ziet, enzovoort. Ze hadden het gezien, zij stonden, zij keken ernaar, en toen stonden daar die twee, hoe ze heten, staat er niet bij. Dat gaat u ook niet vertellen vandaag. Maar toen stonden daar die twee mannen in witte kleding, die we al eerder waren tegengekomen trouwens in de Nieuwtestamentse geschiedenis, om zo te zeggen. En ze geven commentaar en zeggen, hij zal al zo wederkomen. Zichtbaar. En op dezelfde plek, dat staat er niet echt bij, maar dat weten we al uit Zacharië 14. En daarna uit enige plaatsen op grond van de symboliek. Nog verder terug uit het Oude Testament. Daar is het wachten op. En intussen, misschien had ik kunnen zeggen, moeten zeggen, maar intussen, in afwachting van zijn wederkomst, zouden zij, vers 8, daar staat ook maar, zouden zij ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over hem komen zal, en zij zouden zijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Mijn korte beschrijving, maar langer heeft ook niet zoveel zin, mijn korte toelichting op deze verse gaat als volgt. De vraag is, Heer, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Die vraag is niet te beantwoorden met ja en nee. Dat was misschien ook niet de bedoeling. Het was niet te beantwoorden, de vraag is niet specifiek genoeg. Koninkrijk oprichten, en wat weet je dan nog? Het gaat erom dat het koninkrijk zou openbaar worden. Koninkrijk oprichten kan in intiem gebeuren in een achterkamertje. Dat is een politieke term, dat weet u toch? Kan in een achterkamertje gebeuren. Per slot hebben ze dat in Nederland in de tijd ook. Wie waren dat ook weer, die drie mannen, weet je nog? In 18... Wanneer was het? 1813? Die dan in een achterkamertje hebben ze uitgemaakt van die Willem. Wie? Van Hogendorp, ja, dat is de eerste naam. En dan komen er nog twee, maar die hebben, inderdaad. Die hebben dat onderling geregeld, dat gaan we zo doen. Koning, dat leek ze niet een geschikte titel, want ze waren net in de hele wereld koninkrijken, koningschap aan het afschaffen. Toen hebben ze maar de term soeverein vorst bedacht. En maar Willem die zei, ja, soeverein vorst, kom op, want een flauwekul zeg. Je maakt me koning of niet? Dus toch maar koning. En het gevolg daarvan is dat wij een officiële kroning in Nederland dus niet kennen. Alleen een inhuldiging. Dat is om die reden. Maar goed, dat even terzijde. Zult gij in deze tijden... Hij was al tot koning gesteld in de hemel. Dat is op de troon van zijn vader. Zijn eigen troon, hier op aarde. De termen zijn uit Openbaring. Onder andere, zijn eigen troon, hier op aarde, dat moest nog komen in de toekomst. Zult gij in deze dagen aan Israël het koninkrijk oprichten? Koninkrijk oprichten of koninkrijk openbaren? Aan Israël? Wie bedoel je? Oude probleem. Wie is Israël? Aan het Joodse volk? Ja, dan moet het toch eerst tot geloof komen, maar het hangt nog. Vanaf nu moest het nog gepredikt gaan worden. Nou, vanaf nu, ze moesten nog 10 dagen wachten. Ze moesten wachten tot de Pinksterconferentie in Jeruzalem. tot officiële inhuldiging, zal ik maar zeggen, van het nieuwe verbond. Of de officiële openingsverklaring van het nieuwe verbond. De eerste keer dat vrijmoedig gesproken mocht worden over deze dingen door Petrus op de Pinksterdag. Blijft gij te Jeruzalem, staat er dan ook. Ze moesten erop wachten. Kortom, dat koninkrijk, ja, dat hangt af of het Joodse volk tot bekering zou komen. En nu even onder elkaar, of het Joodse volk tot bekering zou komen. Wie de schrift kent, wie de profeten kende, wist dat het niet zou gebeuren. En had ook kunnen weten dat de zaligheid en als zodanig de Messiaanse zegeningen niet in Jeruzalem terecht zouden komen, maar op de eilanden der zee in het westen. Want er staat in Jesaja. Waar? Ja, dat staat er, ja. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En daarna, ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagde, door degene die mij niet zochten, enzovoorts. Het zou ergens anders naartoe gaan. En dat is nog alleen maar Jesaja. En dan nog maar een paar versen die ik daar nu uit citeer. Maar ja, het zijn bedekte termen. Oké. Dan blijft hij dus hangen. Niemand, maar dat is een thema apart, waar met gemak een hele week mee te vullen, is. Een thema apart is dit. Niemand zou ooit kunnen zeggen, dat koninkrijk kan vandaag nog niet komen en dus deze Jezus kan niet de Messias zijn en het Messiaschap en de troon claimen, want eerst moeten er nog profetieën vervuld worden die daaraan vooraf gaan. Hebben jullie dat nog? En niemand zou kunnen zeggen, nee, dit kan niet, want God moet zich eerst nog een volk verzamelen voor zijn naam. Dat is een nieuwtestamentische term. Maar ja, eerst moet het evangelie nog, ik zal een andere nemen dan, want ik heb er genoeg, ik heb voor mensen, nee, wel twee weken ook wel genoeg voorbeelden. Dus men had kunnen zeggen, nee, maar eerst moet het nog gaan naar de eilanden der zee en daarna pas, want het staat toch in Jesaja? En daarna pas zou het hier in Jeruzalem komen. Niemand kon dat excuus gebruiken. Waarom niet? Omdat het al naar de eilanden der zee gegaan was. Maar die heb ik u al eens verteld. Om maar eens wat geks te noemen. Niemand zou kunnen zeggen, nee, het kan niet bij de Joden, Jeruzalem, Judea kan het komen. Want er staat in de Bijbel dat het zou gaan eerst naar Galilea der Heidenen. Nou, en daarom is de Heer Jezus, staat zwart op wit wat ik nu zeg, daarom is de Heer Jezus eerst komen wonen in Galilea en niet in Judea, Bethlehem of Jeruzalem, maar eerst in Galilea der Heidenen. Staat er ook bij dat het was omdat het Jesaja gezegd had. Kortom, nogal wat profetieën hebben een vervulling. Eerst moet er nog een tijd komen waarin het evangelie gepredikt wordt als een roepen in de woestijn, zonder dat het ooit leidt tot de bekering van Israël, dan wel het Joodse volk. Dat zijn onze dagen. Maar niemand kon dat zeggen, want Johannes de Doper werd specifiek gezonden om op deze geforceerde wijze vervulling te brengen aan deze woorden uit Jesaja 40. Maar als Johannes de Doper dat niet gedaan had en wij zouden nu in het licht van het Nieuwe Testament alsnog buiten Johannes de Doper om. En we zouden in het licht van het Nieuwe Testament alsnog Jesaja 40 lezen over de stem des roependen in de woestijn. Dan zouden we denken dat het gaat over de Heer Jezus, het evangelie, prediking van het evangelie in onze tegenwoordige tijd. En daar ging het ook over. Maar niemand kon zeggen, dat moet eerst nog, want het was al gebeurd op deze wijze. Er had ook niemand kunnen zeggen, nee, dat kan niet, want er moet eerst nog een tijd komen uit Deuteronomium en al wat er verder volgt, dat de Heer zijn aangezicht ganselijk voor ons zou verbergen en niet meer tot het volk zou spreken en niet hun gebed meer zou verhoren, want er waren net 400 jaar gepasseerd van Malachi tot aan Matthäus, bij wijze van spreken, kortheidshalve, waarin die dingen van toepassing zijn. En u begrijpt het al, dan krijg je dus vanzelf ook de theologen die al dit soort profetieën naar het verleden wegredeneren met behulp van deze Bijbelteksten. En zeggen, nee, dat gaat over toen, dat is allemaal al vervuld. Ja. En er kan ook niemand zeggen, nee, de Messias kan niet komen, want eerst komt nog de Antichrist die de stad en het heiligdom zal verderven en de tempel zal ontwijden. En het volk in de afval, een andere godsdienst, zal overgeven. Dat staat in Daniël. Want dat is vervuld geworden onder Antiochus Epiphanes. Hij zegt, zeg maar, Epi, zegt hij. Antiochus Epiphanes, Epi, vind ik een mooie naam. Maar goed, kapsalus leier. Maar goed, dat is wat zijn naam betekent. Maar doe maar. Epiphanes moet je zeggen, schijnt het. Maar vooruit. Dat is al vervuld geworden. En dus zegt men tegen, nee, dat is allemaal al vervuld geworden onder Antiochus. Dat gaat niet over de antichrist in de toekomst. Dat was toen al. Niemand heeft enig excuus dan. Of, maar die is nog moeilijker waarschijnlijk. Niemand kon zeggen, dit kan de Messias niet zijn. Want er zou nog een tijd komen waarin hij de mensen zou onderwijzen en als het ware licht zou brengen in een duistere wereld en de mensen de ogen en de oren zou openen enzovoort. Ik bedoel het nu overdrachtelijk. Dat is onze tijd namelijk. Maar de Heer heeft die tijd en die profetieën vervuld op een letterlijke wijze in het verleden. Niemand kon zeggen het moet nog vervuld worden. En eentje die zwart of wit heel uitdrukkelijk en meerdere malen in de Bijbel staat. Niemand kon zeggen, eerst moet Elia nog komen, want er staat toch in Malachi dat eerst Elia komt, eer dat die vreselijke dag des Heren komt, het oordeel des Heren over de volkeren, dus de dag des Heren, dat u niet denkt dat het over de zondag gaat, hè. Het is gênant om te zeggen, maar eer dat die vreselijke dag des Heren komt, moet Elia nog komen. Want, zei de Heer, Johannes de Doper kwam in de geest en de kracht van Elia. Want namen liggen nou eenmaal niet zo vast als wij denken. In de Bijbel al helemaal niet. Indien gij zou het geloven nu, dan zou hij Elia geweest zijn die komen zou. Staat er letterlijk. Zie je hoe makkelijk het is sommige heel moeilijke schriftplaatsen dan toch even snel te verklaren als je de grote lijn kent. Maar of het volk tot geloof zou komen, niemand had een excuus. En dus werd bloedernstig, heel serieus, aan hen het evangelie gepredikt. En voor de discipelen was het een hulp om deze dingen die ik nu zeg niet te kennen. En ze krijgen er ook geen antwoord op, want er staat, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Want wat je gaat doen is dit, niet gij zult ontvangen de Heilige Geest. Ja, ik weet het, dan zegt u, maar dat staat er toch in vers 8, dan zeg ik, ja, maar je hebt het vers half gelezen. Dan neem ik geen genoegen mee. Er staat, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. De Heilige Geest hadden ze al ontvangen. Op eerste paasdag. Toen de Heer plechtig op hen blies met ritueel en al. En zei, ontvang de Heilige Geest. In de opperzaal. Dat gebeurt heus meteen, hoor dan. En de Heilige Geest is kracht, dus voor mijn part hebben we de kracht des Heilige Geestes ontvangen. Maar hier staat uitdrukkelijk wat er de consequentie van is en wat er werkelijk zal gebeuren, namelijk die over, en dat was hetzelfde als op, weet u nog, die over of die op u komen zal. Dat gebeurde ook, zelfs letterlijk, hoewel dat natuurlijk ook symboliek is. Want over hen kwam dat geluid van een geweldige gedreven wind. En op hen, want wij noemen dat er over en op. En op hen kwamen verdeelde tongen als van vuur. En het zat op hen ieder van hen. Dat is hoofdstuk 2 vers 3 enzovoort. Wat hier aangekondigd wordt, is dat die geest Ze zouden hem niet alleen ontvangen, maar die geest zou zich manifesteren, zich demonstreren. Dat wil zeggen, die geest is onzienlijk, maar die geest zou zich kenbaar maken via tekenen. Met alle consequenties van dien. En dat is gebeurd op de Pinksterdag en ook daarna trouwens nog bij gelegenheid. En daarna niet meer. Want die uitdrukking komt uit het nummer, die geloof ik. Ik weet nooit waar het staat, uit mijn hoofd zo gauw. Die spreker gaat me veel te snel. Over die raad van oudsten, die 70, die profeteerden. En daarna niet meer, staat er. Dat is onze bedeling. Wij zijn die raad van oudsten. In het begin werd er geprofeteerd en daarna niet meer. Dat is ook nergens voor nodig. Als God gezegd heeft wat hij te zeggen had, houdt hij ermee op. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die op of over u komen zal, met als gevolg dat zij zijn getuigen zouden zijn. Zij zelf zeggen later, wij kunnen niet anders. Dat is die begeestering, de geestdrift is het mooie woord. Ze werden gedreven door de Heilige Geest. En op de Pinksterdag wordt ook dat gedemonstreerd via het spreken in tongen, in talen der heidenen, die trouwens ook genoemd worden, die heidenen, en welke talen dat dan minstens waren, talen der heidenen, want het is de uitbeelding van hoe in onze dagen in andere talen het evangelie gepredikt wordt. Ook in Jeruzalem en aan de Joden. Omdat de zaligheid nou eenmaal aan de heidenen is toebetrouwd en bij de heidenen is gedeponeerd. Zodat als je een beetje Bijbel hebt in een of andere taal, dan kijk je even op de titelpagina. En dan staat er dat die uitgegeven is door de British and Foreign Bible Society in Londen. Is niet altijd zo. Het is soms ook het Nederlands Bijbelgenootschap, maar dat is opgericht toch heus als een spin-off van de British and Foreign Bible Society in Londen. Want de Bijbel wordt over de hele wereld verspreid vanuit Londen. Niet vanuit Jeruzalem en zeker niet vanuit Rome. In Rome nemen ze Bijbels in. Nou, vandaag niet, geloof ik, maar het is wel eeuwenlang zo geweest. Nou goed. Kortom, zij zouden het evangelie prediken. En al wat hier gebeurt verder in deze hoofdstukken, handelingen 1, 2 en wat er zo verder volgt, gaat wel degelijk over het koninkrijk, maar over het bijzondere aspect daarvan. Het is verborgen, het is al gedeponeerd officieel bij de heidenen, alleen dat is nog niet voor iedereen zichtbaar, het is ook niet openlijk gezegd, maar het wordt al wel openlijk gedemonstreerd. Als je enig oog hebt voor symboliek, dan begrijp je die dingen. Dan begrijp je dus ook hoe het kan dat in handelingen 1 wel degelijk sprake is van een opsomming van 12 discipelen die eendrachtelijk bijeen zijn in de opperzaal, waar zij woonden, nee, waar zij bleven staat er, maar daar hadden ze dus hun domicilie. Op een dagreizen van de Olijfberg, waardoor de Olijfberg, de hoge plaats, de berg, de Olijfberg en de opperzaal met elkaar geassocieerd worden, omdat ze allebei hetzelfde uitbeelden. Namelijk de hemelse positie van de gemeente. En niet Joods, het is buiten Jeruzalem, de Olijfberg. En in de opperzaal met de deur gesloten vanwege de vrezen der Joden, staat er ooit een keer bij. Ik weet niet waar, maar staat er bij gelegenheid bij. Hebben die nog? Symboliek. Dan worden ze opgesomd. 12. Maar het zijn er geen 12. Ze worden opgesomd en er is er een weg. Want Judas is weg. Maar ja. En dan wordt heel moeite gedaan om uit de psalmen, uit twee verschillende psalmen, aan te tonen dat het een en ander dan toch voorzegd was in het Oude Testament. De struikeling, het ongeloof, het verraad noemen wij het, om een of andere reden, van Judas. En ook dat er was aangekondigd dat hij vervangen moest worden. Hetgeen ze dan ook gaan doen. En daar hebben we apostolische kerkgenootschappen, of hoe ze maar heten, aan te danken. Die zeggen, er moeten er altijd 12 wezen, want er staat in Handelingen 1. En ze hebben de symboliek volkomen gemist. Die 12 fungeren sowieso eerst al als uitbeelding van de gemeente, want dat waren al volgelingen van Christus voordat het evangelie openlijk gepredikt werd aan Israël, aan de Joden, Jeruzalem, wat het was. Ze zijn eerstelingen dus, gemeente, uitbeelding van de gemeente. En in Johannes 17 wordt het nog eens bevestigd, omdat de Heer daar over zijn discipelen spreekt, historisch, maar profetisch over heel de gemeente. Degene die gij mij gegeven hebt, ik heb ze bewaard, ik heb er niet één verloren, enzovoort. Dat gaat over ons als gemeente. Feitelijk. En wat die discipelen betreft, ja, dat zijn de 12 en de mist er één, maar u weet toch wie er mist? Dat is Judas die mist. Want Judas was noodlottig aan zijn eind gekomen. Noodlottig kun je wel zeggen. Hij verhing zich, maar hij viel te pletten, zodat te vrezen valt dat de knoop er niet goed in zat. En of dat het touw gebroken is, één van de twee. Dus alles wat mis kan gaan, gaat ook mis, denk ik wel eens. Maar je mag er niet mee spotten, maar ja, je bestudeert je Bijbel. Er staat, hij is te pletteren gevallen en opengeborsten en zijn ingewanden zijn uiteen. Het is onsmakelijk, maar zijn uiteen. Hij is verstrooid geworden. Jehuda. Maar u begrijpt toch dat hij een beeld is van het Joods volk en dat die psalmen, die twee psalmen die daarover spreken, dat staat in die Bijbel ook wel bij, psalm 69 vers 26 en psalm 109 vers 8, staat er bij mij bij, die spreken maar niet over Judas de man, hoewel het hier zo toegepast wordt, maar spreken over het Joodse volk. En dus zelfs als men zou zeggen, maar volgens de psalm moet het eerst nog misgaan met het Joodse volk voordat het koninkrijk komt, vult Judas hoogstpersoonlijk de leemte in, want het is al fout gegaan met Judas, degene die met hem, die zijn brood at, staat in de psalm, en die zijn verzen tegen hem had opgelicht en dat soort dingen meer. Was al gebeurd. Zelfs dat was al gebeurd. En zelfs de uitspraak, een ander nemen zijn opzienersambt, dat staat ook in de psalm, hier ook, over Judas, iemand moet hem vervangen, een ander nemen zijn opzienersambt, hier vers 20. Maar in werkelijkheid in de psalm is het een uitspraak over het opzienersambt van het Joodse volk, als uitverkoren volk. Als geplaatst, als priesterlijk volk in het dienst van God, als een herderlijk volk toeziend, dat is het opzienersambt. De herder is de opziener, hij ziet toe op de kudde. De Bijbel legt het allemaal uit, al was het maar 1 Petrus 5, en in Johannes 10 natuurlijk, maar zo is dat. Maar Juda had zich gedisqualificeerd, zoals in onze dagen, en iemand anders heeft dat ambt op zich genomen. Iemand zei, dat is de vervangingsleer. Dan zeg ik, ja, vervangingsleer, dat woord staat niet in mijn Bijbel, dus ik weet niet wat het is. Hardnekkig weet ik dan niet wat het is. Dus, vervangingsleer. Wel nee joh, ik weet me helemaal niks van wat het is. Die term wordt volkomen, maar dan ook volkomen misbruikt. Maar ik weet wel uit mijn Bijbel hoe het zit. Het ambt van Judas wordt in de praktijk, ik zei in de praktijk en ik bedoel in de praktijk, wordt in de praktijk vervuld door u en mij, door de gemeente. Maar officieel wordt het opzienersambt van Juda, en dat is het tweestammenrijk, wordt vervuld door de 10 stammen. Onder de naam Efraïm of mooier nog Jozef. En raad is wat. En anderen nemen zijn opzien, want Judas wordt vervangen door iemand anders, maar die is in beeld van de 10 stammen, die andere. Controle. Ze zeiden, er moet iemand in zijn plaats, en zij stelden er 2, Jozef. En jongens, dan heb je toch dat plaatje voor je. Ook als je hier ophoudt met lezen. Dan ben je toch bij Jacob. Op zijn sterfbed ongeveer, weet je nog. Nog net niet, maar goed, ongeveer wel. En er verschijnen daar twee. En Jozef. En Jacob vraagt aan Jozef, wie zijn toch deze? Dat zijn woorden uit een van de grote profeten met betrekking tot de 10 stammen in verband met de wederkomst van Christus in elk geval. We komen die nou toch in vredesnaam vandaan? Wie zijn dat? Wie zijn toch deze? En toen zei Jozef, ja, dat zijn mijn zonen. Heb je dit nog? Nou goed. Ze stel, waarom twee? Dat is ook zinnenbeeldig. Dat is de uitbeelding van het eerstgeboorterecht. Een uitbeelding van het eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene krijgt een dubbel deel van de erfenis. Het telt voor twee. Volgens de Mosaïsche wet ook. En dus zij stelden er twee. Jozef, genaamd Barsabbas, die toegenaamd was Justus. Hij had zelfs drie namen. De zoon van de Sabbat, Barsabbas. Ja, in het Aramees of Galdees, of hoe die taal maar genoemd mag worden. Of Justus, de rechtvaardige, Tzadik. Sadok zou hij geheten hebben als het Hebreeuws was, maar dit is Grieks, dus ja, dan heet hij Justus, Jozef. En dan denk je, dat gaat hem worden. En voordat je er eigen hebt, moet je zeggen, oh nee, natuurlijk niet. Want ja, Jozef die komt alleen op het toneel en gaat er aan de andere kant weer af. Je moet goed opletten dat je hem niet mist. Jozef komt het toneel op en loopt eraf. Jozef komt het toneel op en verhangt de bordjes en daarna krijgt hij een andere naam. Dan heet hij ineens Barnabas. Barnabas, ja, nee, ik zeg geen verspreking. Barnabas, die van Cyprus, de mentor van Paulus, dan wel van Saulus. Die heette Jozef. Ja, één keer en daarna wordt hij Barnabas genoemd, de rest van de geschiedenis. Krijgt meteen een andere naam. Jozef van Nazareth moet je ook goed opletten, want voordat je het weet is hij weer verdwenen. En Jozef, een knap jongeling van 17 jaren, die met die mooie veelvervige multicolor, hoe heet het ook weer, polychroom, nou ja. En dan moet je goed opletten, want hij is meteen van toneel, hij wordt weggestuurd door vader om een boodschap te doen en hij komt nooit weer om. Je moet goed opletten, Jozef is meteen weg. Zie? En bij de opstanding wordt er een figuur geïntroduceerd, uitgebreid met nadruk. Ook een plechtige figuur met de naam Jozef van Arimathea. En we weten nu nog niet waar Jozef van Arimathea gebleven is. Maar we weten het wel hoor, want we letten gewoon goed op. Begrijp je wel? Dus deze Jozef wordt geïntroduceerd, maar daarna, oké, moet je genoeg nemen met die andere, namelijk Matthias. Die begraven ligt in Trier, maar toen maar weer, die Matthias. Maar het punt is, iemand anders nemen zijn opzienersambt uit de psalm, wil zeggen, het Joodse volk raakt zijn priesterlijke positie kwijt. En wat hem toevertrouwd was, wat het volk was toevertrouwd, wordt gegeven aan een ander volk. Dat waren we vanmorgen ook. Het zij u dan bekend dat het opzienersambt van Juda, het Joodse volk, is weggenomen en gegeven aan de heidenen. Want waar vind je Jozef terug als hij van de bladzijde verdwijnt? Onder de heidenen. Daar gaat het naartoe. Hebben die nog? Daarmee krijgen die gebeurtenissen hun profetische betekenis die ver uitstijgt boven de historische. Die is er natuurlijk ook, maar het is tamelijk gering. En dat maakt de Bijbel tot het woord van God. Dit soort dingen, ja, daar krijg je geen vinger tussen. Dit klopt. Je kan het zo, kent u dat van die plaatjes, van die tekeningen op doorzichtig papier en je legt ze over elkaar heen. Ja, dokter, ik heb inderdaad thuis een atlas van het menselijk lichaam enzovoort. En er zijn wel 10 velletjes, geloof ik, die je dan over elkaar heen moet leggen enzovoort. Dan begrijp ik er nog niks van, hoor. Maar het is ter illustratie. Dan krijg je eerst de bare bones, zal ik maar zeggen. De blote beenderen, om zo te zeggen, het skelet. En dan leg je er daar weer om iets overheen en dan krijg je de zenuwen, geloof ik. Dan krijg ik al gouden zenuwen. Maar dan leg je er weer één overheen en dan krijg ik ook de zenuwen. Maar dat zijn dan de spieren. Dat ziet er ook niet uit, zal ik maar zeggen. En dan heb je nog de ingewanden enzovoort. Van de lever, de nieren, de milt en de blinde darm. Moet ik eerst de bril opzetten, anders kan ik die helemaal niet vinden. Maar zo is het, ligt allemaal over elkaar heen. Maar je kunt ze apart naast elkaar leggen. En dan lijken ze helemaal niet op elkaar. En toch vormen ze één geheel. En dat heb je zo vaak met Bijbelse geschiedenis, stukken schriftgedeelte, hoofdstukken. Iemand zegt, ik ga dat hoofdstuk eens bestuderen. Dan wens ik je veel succes. Dat meen ik serieus, maar als je binnen het hoofdstuk wil blijven, dan wordt het niks. Dat gaat niet. Je moet al die verwijzingen volgen, of ze erbij staan of niet. Maar de Bijbel barst van de verwijzingen naar andere schriftgedeelten in de eerste plaats. En dan leg je dat over elkaar heen en dan blijken de woorden uit de psalm zowel op Judas als op het hele Joodse volk van toepassing te zijn. En de woorden uit Jesaja zijn van toepassing op Johannes de Doper, de stem des roepen in de woestijn, maakt brecht de paden voor de heren enzovoort. Maar het komt overeen met de Heer Jezus die de weg moest bereiden voor de Messias. Heb je dat nog? Dat soort dingen. Of het evangelie gaat naar Galilea. Ja, nee, waar het naartoe ging was naar Galilea. Ja, het land waar Zebulon en Naftali wonen. In Galilea, maar ook in Galilea en andersom. Dat soort dingen. Of het gaat eerst naar de eilanden der zee. En waar ging Paulus naartoe ook alweer toen hij op zendingsreis ging? Eerst naar Cyprus, ja. Met Jozef mee naar Cyprus. In die volgorde, want toen was Jozef nog de chef bij de eerste zendingsreis van Paulus. Maar die heette Barnabas. Maar dat hebben wij goed onthouden. Hij heette Jozef en hij was van Cyprus. Daar hoorde hij thuis en daar ging hij naartoe. Naar het eiland ter zee. En daar komt de baas van het eiland komt tot bekering. Sergius Paulus. Ik doe er wat lang over. Sergius Paulus. Intussen was ik alweer in Narbonne. Want daar wordt hij geëerd. Want daar is hij de geachte eerste bisschop geweest te zijn. In het Rooms-Katholieke jargon. Maar Sergius Paulus, de gouverneur van Cyprus. Maar dat is een bekend verhaal. Later, aan het eind van Paulus zijn reizen, komt hij ook buiten zijn eigen wil om, want hij had niet de leiding meer. Kwam hij ook op een eiland terecht en raad eens wat, dan wordt ook de baas van het eiland, komt daar tot bekering en wordt daar genezen. En daarna komt Paulus weliswaar in Rome, maar dan komt hij de baas van een eiland tegen en die komt daar tot bekering. Maar dat was de Britse vorst. Caradoc. Alleen dat staat niet meer in de Bijbel. Maar je krijgt een brede aanloop ernaartoe. Daar gaat het om. En op deze wijze zijn de dingen verborgen. Want dat is een van de geheimen van de Bijbel in het algemeen. En zeker van gemeentelijke waarheid. Althans, waarheid met, tegenwoordige waarheid moet ik eigenlijk zeggen. Met betrekking tot onze bedeling. Die dingen zijn niet bestemd voor iedereen. Die zijn alleen bestemd voor gelovigen. Daarom worden ze verborgen gehouden voor de wereld. Maar ze worden ons geopenbaard. Want een van onze zegeningen, volgens Efeze 1, is dat God ons geopenbaard heeft. De verborgenheid van zijn wil. Later heette de verborgenheden. Nou, eerder ook al trouwens. Maar ik bedoel, dat is voor ons. En zelfs als je het aan christenen vertelt, blijkt dat ze zo weinig van de Bijbel weten, dat ze dat op geen manier kunnen plaatsen. En in de wereld, daarbuitenom, daar kun je het wel vertellen, dat is interessant, maar voor de wereldgeschiedenis maakt het ook al niks uit. Al is men daar veel minder geneigd tegen te spreken trouwens. Zeg, ja, dat is historisch, maar dat kan wel, maar het zijn geen wereldschokkende dingen. En daarom gniffel ik altijd, als ik weer eens hoor hoe dat zit bij de Rooms-Katholieke Synode, waar de bisschoppen zitten op de plaatsen 1, 2, 3, 4, 5, die zijn genummerd en ze zitten daar op de volgorde waarin het evangelie, de zaligheid, dan wel het Rooms-Katholicisme, maar goed, het evangelie, hun land bereikt heeft. En hoewel men zegt dat pas eind 6e eeuw, 598, door onder op instigatie van Gregorius Augustinus naar Brittannië gestuurd werd om daar het evangelie te gaan prediken, en dat men toen voor het eerst het evangelie daar gehoord heeft, zitten de Britse bisschoppen, het zijn er meen ik zelfs drie, die zitten op stoel nummer 1, 2 en 3 in de synode. Zodat er altijd wel iemand is die vraagt, nou nu niet meer, het is al te lang zo, maar vraagt wat doen die drie daar? Op dat hek, nee, op die stoelen. Wat doen die drie daar? En dan moet de paus, want dat is de voorzitter in de praktijk, officieel, dan moet hij officieel verklaren dat het evangelie in Brittannië geplant is geworden door de discipelen zelf. Reeds in de eerste eeuwen, en inderdaad door de apostelen zelf en meer specifiek door de apostelen, maar specifiek door Jozef en Arimathea, maar ook door Petrus, vandaar dat er in Londen ook een grote kerk gewijd is aan Petrus, Sint Pieter upon Cornhill, en natuurlijk Paulus, Sint Paul's Cathedral, de grote Anglicaanse kerk, ja, die in Canterbury, Kantelberg heette dat vroeger in het Nederlands trouwens, maar die in Kantelberg natuurlijk, ja goed. Maar het was St. Paul's Cathedral, op de plaats officieel waar Paulus het evangelie gepredikt heeft, de plek die tot vandaag gemarkeerd wordt, want daar heeft men niks opgezet, heeft men niet gedurfd, in Engeland doen ze die dingen niet. Maar de, in de tuin achter St. Paul's Cathedral, ja. Er ligt ergens een steen, en ik geloof dat je dat dan nog wel moet vragen, maar dat heet St. Paul's Cross. Het is geen kruis, maar dat komt omdat daar de kruising van wegen liep, waar Paulus dan gepredikt zou hebben op de, wat toen nog veel meer een heuvel was dan nu, enzovoorts. Maar dat staat gewoon vast en er wordt gezegd, ja, en Simon de Zeeloot heeft daar gepredikt en is daar omgekomen, de marteldood gestorven, en dan had je nog, weet die man ook alweer, dat wil me niet, weet ik veel. He? Ari heet hij, ja. Aristobulus, ja. Nee, dat is niet de Griekse reden, dat was een van de apostelen die in de Romeinenbrief ook genoemd wordt. En daar afwezig is trouwens. En het commentaar, klassieke commentaar binnen de Rooms-Katholieke kerkgeschiedenis, Aristobulus. Dus het huis van Aristobulus krijgt van Paulus de groeten, maar Aristobulus zelf is afwezig, want die zit in Brittannië om daar het evangelie te prediken. Enzovoort. Hij heeft ook een Keltische naam, maar ik zal u er niet mee vermoeien. Hij heeft daar ook kerken dan wel abdijen gesticht, dat wat later abdijen werden, daar heb je allemaal naartoe. Ik bedoel, die dingen, dat is historie, dat is Gods hand in de geschiedenis en het is te volgen. God heeft zijn koninkrijk verborgen, heeft het van de Joden weggenomen. En laconiek wordt gezegd, het is gegeven aan de heidenen. Maar dit zijn al die anderen, waar dan? Want ergens anders staat dat God het zou geven aan een ander volk enkelvoud. Dat is dus een niet-Joods volk, maar welk volk komt in aanmerking? Als je erover nadenkt alleen al. Nou, als het niet het tweestammenrijk onder de naam Jude is, dan moet het ergens bij de 10 stammen zijn, erfgenamen bovendien van het eerstgeboorterecht. En zo komt het dat de gemeente is van eerstgeborenen. Het koninkrijk is verborgen, het breekt niet aan, maar deze dingen zijn tevoren, voordat het zover was, vastgelegd in elk geval in deze beelden, in deze geschiedenis. De zichtbare Christus eindigt op de Olijfberg. Dan wel in de opperzaal. En van daaruit is het de wereld ingegaan, is het bij Efraïm gedeponeerd, bij Jozef dus. En van daaruit wordt tot vandaag het evangelie gepredikt. Over heel de wereld. En dat was de bedoeling. En het is niet onbekend, maar ja, men hecht er niet aan. En altijd komt er iemand zeggen, maar wat maakt mij dat uit voor mijn zaligheid? Dan zeg ik niks, joh. Zo belangrijk ben je ook niet. Nee, dat meen ik. Niks. Gaat over onze Heer. En dit is het wonderlijke, het wonder. En je ziet het niet, maar God doet zijn werk. Ook op dit niveau. En hij houdt zich aan zijn belofte. En als je dan zegt, maar niemand ziet het, zeg ik nee, maar de geschiedenis is nog niet af. Daar komt nog. Daar komt nog als hij straks verschijnt in heerlijkheid met zijn gemeente op de Olijfberg of zoiets. Dan zal er ook iemand zeggen, wie zijn toch deze? En dat zijn de kinderen van de onvruchtbaren. Maar ja, nou verdwaal ik weer, want nou ben ik ineens in Jesaja 54. Zijn de kinderen van de onvruchtbaren. Van Sarah. U weet wel, Isaac. Dat staat allemaal in de Bijbel hoor. Dat is niet mijn verzinsel, dat staat ook in de Bijbel. Niet alleen in Jesaja, maar ook in Galaten 4, waar het wordt uitgelegd en toegepast op ons. En al die dingen bij elkaar, dat langzamerhand, doordat we het leren verstaan, in elkaar schuift, geven ons een compleet overzicht, complete lijn van Gods handelen in de loop van de geschiedenis. En als je daarna vraagt, komt het wel goed met het werk Gods? Jazeker, hij doet wat hij wil. Heeft God zijn volk verstoten? Echt niet. Is Israël niet Gods volk? Nee, Israël is altijd Gods volk. Zo niet het ene, dan het andere wel. En hoe het zit met die troon? Het huis van David zal continu opvolgers hebben. Er zal nooit iemand ontbreken op de troon van David. Ook vandaag staat gewoon in je Bijbel. En ik weet het, ik leg het u uit en niet iedereen is daarvan gecharmeerd. Want niet iedereen wil dat horen. Maar dat zeg je dan later maar tegen de Heer. Dat je niet had willen horen. Maar het was wel zijn belofte. En wij kijken of hij dat gedaan heeft. Nee, wij zien dat hij dat gedaan heeft. En of we het onwaarschijnlijk vinden. Ja, al wat God doet is onwaarschijnlijk. Het meest onwaarschijnlijk is dat hij u genade aanbiedt in Christus. En dat hij u als zondaar redt en trekt uit het modderige slijk, uit de ruisende kuil, uit de duisternis en plaatst in het licht. En terwijl de wereld niet weet en in duisternis wandelt, leren wij verstaan wat God, wie God is, namelijk wat hij gedaan heeft, wat hij zal doen, want dat is men algemeen kwijt, en wat hij doet vandaag, en dat is men ook algemeen kwijt. En dat is het grote voorrecht dat wij hebben, ook vandaag.